Dit is een podcast in de derde reeks van de Ambachtsschool. De eerste reeks ging over onze tijdloze helden. De tweede over onze nieuwe helden. Deze derde reeks maken we aan de hand van auteurs, boeken en artikelen die ons inspireren voor ons vak, de organisatie en de veranderkunde. We zitten hier bij elkaar voor een podcast over vervreemding en resonantie. Paul Kloosterboer, Lijke van Os en ik, Jaap van het Hek, alle drie leden van de Ambachtsschool, zijn al een flinke tijd gefascineerd door het denken van de Duitse socioloog Hartmut Rosa, die een aantal boeken heeft geschreven die over deze thema's gaan. En Lijke geeft een korte aftrap en daarna raken we met elkaar daarover in gesprek. Lijke.
Dankjewel. Het eerste boek wat ik van Rosa las, was het boek Leven in tijden van versnelling. En in dat boek laat hij heel erg mooi zien, aan de hand van een historische opbouw, hoe we als maatschappij terechtgekomen zijn in een systeem van dynamisch evenwicht, wat gebaseerd is op versnelling. We hebben versnelling nodig om in evenwicht te blijven. En ik vond dat echt een inzicht, omdat ik begreep daar in één keer mee, want we moeten elk jaar beter, meer, sneller, we moeten fitter, het leven moet leuker, we moeten alles. Dat is zo'n, daaraan kan je zien hoezeer versnelling en vernieuwing eigenlijk de basis is van dat dynamische evenwicht in de maatschappij. En in een boek wat hij eigenlijk eerder schreef, maar wat later uitkwam, Uncontrollability, onbeschikbaarheid heet het geloof ik, beschrijft hij hoe precies die versnelling en onze wens om de wereld steeds meer te begrijpen, steeds meer te controleren, er steeds sneller in te kunnen, eigenlijk de relatie tot de wereld hebben doorgeknipt en hem instrumenteel en eenzijdig hebben gemaakt. En hij laat daar heel mooi aan zien dat wat we nu meemaken, de wereld praat terug, hè? We kunnen sommige dingen niet meer controleren, er gebeuren onverwachte dingen, iets te maken heeft met dat we zo instrumenteel eenzijdig zijn gaan kijken, dat we eigenlijk niet meer verbonden zijn met die wereld. En in zijn laatste boek, Resonance, het is een soort magnum opus en enorm dik boek, dus dat ga ik echt niet samenvatten, maar daar maakt hij vanuit die versnelling en die onbeschikbaarheid een redenering over hoe we langzaam vervreemd zijn van de wereld. En hoe die vervreemding niet kan worden opgelost door minder instrumenteel te zijn of instrumentaliteit af te schaffen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen, want instrumentaliteit blijft belangrijk. Maar instrumentaliteit af te schaffen of te denken, oké, dan snappen we dat de wereld niet controleerbaar is. Maar dat we iets kwijt zijn geraakt in de relatie tot de wereld. En dat noemt hij resonantie. En resonantie is een kenmerk van de relatie tussen de mens en de wereld. En dat kan je zien als de mens tot de natuur, de mens tot zijn werk, de mens tot andere mensen, de mens tot zijn lichaam ook. Dat we daarin resonantie zijn kwijtgeraakt. En resonantie wil zeggen dat het niet een eenzijdige relatie is, maar dat jij de wereld mag raken en de wereld raakt jou. In je handelen verander jij de wereld, maar jij verandert ook. En resonantie is niet iets wat je kunt afdwingen, dat ontstaat. Daarom ook onbeschikbaarheid, je kan het niet controleren. Het is iets wat ontstaat als je openstaat voor die wereld en in die wereld staat en je erdoor laat raken. Nou, nu heb ik geloof ik 1000 pagina's samengevat in een paar minuten. Ik hoop dat de lezer of de luisteraar nu met ons mee kan in het gesprek. Want Paul, Jaap, welk begrip zouden jullie eruit tillen? Wat raakt jullie als het over resonantie gaat?
Mag ik er gelijk eentje uitpikken, Lijke, die ook behoorlijk aan ons vak raakt? Dat is namelijk echokamers. Wat hij beschrijft is dat we eigenlijk allemaal op de een of andere manier wel snappen dat we die resonante kant van het leven verwaarloosd hebben, dat we die missen. En dat er dus allerlei pogingen worden gedaan om die resonantie als het ware tot leven te brengen of te realiseren. En wij zien dat in ons vak natuurlijk met eindeloos veel pogingen van onszelf en van collega's om met behulp van allerlei methodieken als het ware het leven weer terug te brengen en echte relaties en authenticiteit en allemaal van dat soort begrippen de menselijke maat terug te brengen in organisaties. En dat doen we dan eigenlijk vaak op een instrumentele manier. En het interessante is nou juist dat hij zegt, kijk, dat instrumentele, dat staat tegenover die resonantie. Die resonantie is nou juist niet pakbaar. En wat er dus gebeurt is dat als je dat instrumenteel probeert, als het ware, af te dwingen, te organiseren, dat je dat precies niet lukt. En dat het misschien soms er wel op lijkt van, oh, nu hebben we wel een echt en serieus gesprek gehad. Of er was een geweldige sfeer, of allemaal van dat soort dingen. Maar dat het eigenlijk hol is gebleven en niet gevuld is door werkelijke, de onpakbaarheid van die resonantie. En daarom dan tragisch eigenlijk mislukt. Dat vind ik echt fascinerend. Paul?
Ja, het is wel grappig. Jaap, jij je vinger op. En het eerste kreet die je had, was ook degene die bij mij bovenaan stond, die echokamers. Maar misschien is het wel leuk, omdat we toch van de ambachtsschool zijn, om het ook eens in te vullen meteen vanuit een hele praktische kant. Een ervaring die ik van de week had, met een klus die ik niet kreeg. Ik zat al in het. Ik had een voorintake met iemand gehad. Dat was iemand wat lager uit de hiërarchie. Dat was een heel prettig. Dat was ervoor ik in elk geval als een resonant gesprek. Waarin ieder vraag en antwoord, zeg maar, als nieuw tevoorschijn kwam. Het bleek dat parallel haar baas ook dergelijke gesprekken met collega's had gevoerd. En vervolgens was een selectie daaruit. Dus de twee overgeblevenden. Het favorietje van de baas en het favorietje van degene die ik had gesproken. Die kwamen in de tweede gespreksronde met z'n drieën. Nou, daar zat ik in. Ik heb een uur lang van alles over me uitgestort gekregen. Ik heb één kans tot reageren gehad. En een week later ben ik teruggebeld van, ja, we hebben niet voor jou, maar voor de ander gekozen. Want die ander had al een compleet plan van aanpak klaar. En ja, in mijn eigen echokamer verkerend had ik natuurlijk zin om alleen maar heel cynisch te reageren. Van dit vraagstuk voor, over en zonder de betrokkenen willen beantwoorden. In plaats van met, voor en door. Ja, als je al je plan van aanpak al klaar hebt, dan wat voor kans krijgt de wereld nog om terug te praten? Wat voor kans heb ik in dat gesprek ervaren om terug te praten? En nou, ik heb er overigens nog wel, want ik kan het niet laten. Ik heb er toch nog wel een poging gedaan om er iets over terug te geven aan deze meneer. En die alleen maar terecht concludeerde, nou, dan zijn we het eens dat dit geen ideale samenwerking kan worden. Nou, dat vond ik natuurlijk ook. Maar het was wel de tragiek. Ik werd er gewoon verdrietig van. En niet verdrietig omdat ik nou een klus kwijtraakte. Maar gewoon verdrietig. Want dit ging om een publieke organisatie. Met een hele belangrijke publieke taak. Met heel veel mensen die gigantisch in de shit zitten. Dat was eigenlijk ook het probleem. Die publieke organisatie zei, het lukte ons niet. Om met onze doelgroep echt in gesprek en in contact te komen. En vervolgens is dit wat er gebeurt. En ik werd echt verdrietig dat ik denk, nou, als ik het zo zie en hoor op de basis van deze ervaring, blijven deze mensen ook nog de komende half jaar of jaar wel in de shit zitten. En het is meer een illustratie, eerlijk is eerlijk, vanuit mijn echokamer dan wellicht. Maar van wat jij net in theorie heel mooi schetst over die echokamers, Jaap. En dat illustreert wel ons gevecht, waar ik mezelf ook in zit van, it takes two to tango. Hè? Dus ik heb, denk ik, oprecht probeert iets van een resonant contact aan te gaan. Maar dat is niet, inderdaad niet eenzijdig controllable lijken, zoals jij al schetste.
Nee, ik vind het ook echt, het is mooi dat jullie schetsen, ik vind het ook echt een dilemma in ons vak. Want een organisatie is een doelsysteem. Dus instrumentaliteit is helemaal niet zo gek. En die hebben we ook nodig, want het ding organisatie moet zijn doel realiseren. En tegelijkertijd werken er mensen die beter werken als er de mogelijkheid van die tweezijdigheid en die resonantie is. Dus het is ook echt zoeken met elkaar hoe je dat evenwicht goed maakt. denk ik. Dat is tenminste wat ik ervaar. En ik, dus zo'n plan van aanpak is zo'n reflex waar we met z'n allen in terecht gekomen zijn, terwijl we allemaal weten dat het plan van aanpak uiteindelijk niet het plan van aanpak wordt. Dus hoe lang moet dat de ingang zijn? Of is het misschien gewoon een handige ingang? Ik vind, dat zijn echt puzzels voor ons vak, vind ik.
Maar het is ook wel een mooie paradox die Paul schetst, vind ik. Want we kennen ze natuurlijk van die opdrachtgevers die zo ingegraven zijn in hun eigen instrumentaliteit en in hun idee dat het allemaal maakbaar is en bestelbaar. En dat het ook altijd leuk moet blijven en gezellig en motiverend en allemaal van dat soort dingen. En die daardoor precies ook eigenlijk steeds eigenlijk die echokamers creëren, terwijl ze gebaat zouden zijn bij tegenspraak, bij het opzoeken ook van de moeilijke kant waar het ingewikkeld wordt, waar het ook niet helemaal smooth en gezellig gaat. Want juist die kant heb je eigenlijk nodig om ergens te komen waar het over gaat, heb ik altijd het idee.
Wij doen het zelf ook, hè? Wij hebben aanpakken, wij beloven, we doen beloftes. Dus ook in ons vak zit die instrumentaliteit in. En flink ook.
Sterker nog, zoals het onderzoek al jaren geleden van Hans de Sonneville uitwees, dat degene die dit soort aanpakken dik onderbouwd het beste weten, die realiseren vaak veel hogere economische waarden. Dus zeg maar hogere tarieven dan wij zullen doen in het algemeen. Niet seks sales, maar hoe moet je het hier zeggen? Unilaterality sales of zoiets.
Solution sales.
Ja, solution sales, dat is misschien de mooie samenvatting.
Ja, en beloften.
En dan met beloften, eigenlijk haakt die Jaap misschien wel heel mooi aan lijken wat jij schetste, aan onze verslaving aan die vermeerdering en versnelling. Het is niet alleen dat die ons gevangen houdt, maar we zijn er ook aan verslaafd. Dus we geloven ook diep van binnen als samenleving dat het steeds meer en sneller. En elke belofte die daar op de een of andere manier aan die doelrealisatie, we gaan nog meer het doel, nog beter en verder realiseren, die verkoopt. Want die past gewoon
in het doelsysteem.
In het discours en het narratief wat daarbij hoort, in alles. Dus dat wordt gretig opgeslobberd en daar wordt ook gretig voor betaald.
Ja, en daar zit ook, misschien dwaal ik een beetje af, maar er zit ook, die American Dream zit erin verscholen. Hè? Onze hele managementliteratuur en managementcultuur is natuurlijk in hoge mate Anglo-Saxisch en Amerikaans. En die Amerikanen die geloven natuurlijk ook echt dat je met flink wat wilskracht en ondernemerschap ongeveer alles kunt oplossen. En dus dat hele idee van dingen under control brengen is natuurlijk ook echt een Amerikaans idee. Dus ik vind het zelf fascinerend, zeg maar, het verschil tussen Hollywood, waar altijd een happy end is, bij wijze van spreken, en de Griekse tragedie, wat van ons vasteland komt. En bij die Griekse tragedie is er juist ruimte voor dat wat onvoorspelbaar is, of waar de goede bedoelingen in hun tegendeel keren, wat dus veel rijkere verhalen oplevert. Maar tegelijkertijd weet je ook aan het begin dat het misschien wel mis zal gaan met de held.
Ja, mooi Jaap. Ik zat ook nog even, toen jij over die American Dream had, even terug naar dat thema vervreemding. Wat daar zo eigen aan is, is dat je zeg maar, dat lijkt ons heel veel goeds te hebben gebracht. Hè? Alle werelden waar we nu zeg maar materieel hier in het Westen in verkeren, althans in ieder geval het topje van de samenleving in verkeert, hebben we daaraan te danken. En tegelijkertijd, en dat is de kunst van de vervreemding, is dat lijkt alleen maar goeds te brengen als je een stukje van de werkelijkheid afknipt. Dus als je je ogen wil sluiten of wil wegkijken van de prijs die we daarvoor betalen, met de verbrandingseconomie en het opmaken van onze grondstoffen, het kapotmaken eigenlijk van deze wereld, het klimaat. En als we maar van die prijs wegkijken en ons inderdaad voor de verleidingen en de gemakken en de zaligheden daarvan, daar zijn we aan verslaafd en dat is heerlijk. En zolang ik die prijs niet bekijk, maar eigenlijk is dat ook een element van vervreemding. Dus dat die cirkel niet rond is, maar dat je dus alleen maar lineair denkt van oké, ik exploiteer dit, dan krijg ik dat. Maar dat als je de cirkel doortrekt, dat er dan ook weer ergens een prijs wordt betaald. Dat dringt zich nu op. Dat is inderdaad die wereld die terugpraat. En dat fascineert mij heel erg. Hoe zouden we elkaar, hoe zou ik in mijn eigen wereld, kan ik mensen uitnodigen om weer contact met de hele wereld te maken en niet met dat deel wat je het meeste bevalt. Of dat nou mijn werk is of privé. Dat vind ik echt een zoektocht naar antwoorden, ook als die ander er niet zo'n zin in heeft. Ben ik dan belerend als ik dan wel vind dat dat moet? Of ik zie notabene mensen, nog één die gooi ik erin, maar dan jullie. Die denk ik gelukkiger zijn of gelukkiger lijken te ogen dan ik, omdat ze hun ogen sluiten. Voor een deel van de cirkel. Terwijl ik me dan maar zorgen loop te maken. Wat is jullie resonantie hierop?
Nou, kijk, dit is ook een ander thema wat mij wel bezighoudt. Dat is de mate waarin we in onze doorgeslagen liberalisering en individualisering geheel verantwoordelijk worden gemaakt voor ons eigen gedrag. En op geen enkele manier meer elkaars broeders hoeder zijn of iets dergelijks. Hè? Dus dat, Paul, dat jij eigenlijk niks tegen mij meer mag zeggen, omdat ik dan zeg, ja, bemoei je er niet mee. Dat is mijn privédomein. Terwijl wat jij doet misschien ook een poging is om voor het geheel een soort bijdrage te leveren door je met mij te bemoeien. Maar we leven in een tijdperk waarin je met elkaar bemoeien, zeker als het ongevraagd is, ook buitengewoon ongepast is. Maar daarmee hou je natuurlijk ook in stand dat iedereen individueel het zelf maar verder moet uitzoeken.
Het is volgens mij precies dit wat jullie schetsen, waardoor het zo lastig is om antwoorden te vinden op die vraagstukken waarvan we weer weten, de wereld praat terug en het zegt, het is op, het is kapot, gaat heel erg mis. Dat vraagt, en ik vind dat ook in het vak echt een puzzel, want het vraagt zo'n andere manier van kijken en je tot de ander en de wereld verhouden. Hij kan natuurlijk niet missen, toeslagenaffaire is ook zo'n organisatie tot de wereld dingen. En op meer plekken zie ik het, hè, de menselijke maat wordt nu de oplossing. Maar een buitengewoon geïnstrumenteerde, instrumentaliseerde menselijke maat als je niet oppast. Terwijl wat we hier proberen te verkennen is, het is echt een andere verhouding van de organisatie tot degene voor wie je werkt of wat je hem biedt. Het is een echt andere verhouding. En we hebben daar wel taal voor, maar handelen blijft enorm zoeken, want je moet je anders tot de wereld gaan verhouden. Ik weet dat voor ons vak bijvoorbeeld echt af en toe niet. Dus het is denk ik wel, Paul, wat jij schetst, de instrumentaliteit helpt heel erg, maar ergens moet je de relationele moeite in. Waar is dat dan? Ja.
Ik herinner me nog, jullie kennen vast nog wel even naar ons vak de kleuren van Leon de Canuwe, hè? Dat waren die vijf kleuren. En dan zijn er twee kleuren, geel en blauw. Die zijn erg van het eenzijdig frame en het unilaterale, het lineaire, zeg maar. En dan heb je wit, groen en nog wat wel rood. En die zijn eigenlijk meer tweezijdig. En Leon kon zo mooi zeggen van, als het spannend wordt, dan zijn die drie laatste kleuren die je tweezijdige willen, dat is zoiets als met een spandoek voor vrede gaan demonstreren op het slagveld in het heetst van de strijd. En die raakte mij destijds al toen ik het hem hoorde zeggen, omdat het dan soms ook zo kan voelen. Omdat juist als het spannend is waar je het meeste nodig hebt, om even uit te zoomen, om even die onderzoeksruimte te creëren, om even in die een meer rust- en resonante toestand te komen. Juist daar dreig je hem kwijt te raken. En inderdaad, wat is dan, wat is dan ons instrumentarium? Ja, Lijk, heb jij een idee?
Nee, maar ik. Maar,
jammer.
Ja, jammer hè. Maar ik realiseer me, je belicht iets heel belangrijks volgens mij nu in wat Rosa zegt. Namelijk dat resonantie gaat niet over happy, shiny, flowy in verbinding zijn. Resonantie gaat over die tweezijdigheid en gaat over je laten raken en de ander of de wereld mogen raken. En dat kan heel moeilijk zijn. Of frustrerend of ingewikkeld. Dus ik dacht, oh, misschien moeten we heel even bewegen naar wat resonantie is. Want het is niet alleen maar je weer fijn voelen in de wereld. Maar dat is de wereld zo'n vertrouwde plek vinden. Dat je de moeite ook in durft te stappen. Dat je je durft te laten raken en de ander kunt raken. Dus er zit veel meer moeite en leren in resonantie dan vrolijk zwevend in een evenwichtige wereld rond.
Lijk, wat zeg je, een heel mooi woord wat mij betreft die echt nu binnenkomt. De wereld tot een vertrouwde plek. Want ik heb het gevoel dat juist in die vervreemding is dat wat we kwijtraken. Dat zelfs een wereld met vijandigheid, met spanning en zo, maar als dat jouw wereld is, kan het toch je vertrouwde wereld zijn. Als ik 20 eeuwen terug in de bosjes ergens woon, met overal slangen en tijgers om de hoek, dan kan dat toch mijn vertrouwde wereld zijn. Omdat ik er wel vol mee in contact sta. En ik heb het gevoel dat een van de dingen die ons nu dwars zit, is dat we dus eigenlijk, en daar helpen de beeldschermen en de algoritmes, waar wij nu ook gretig gebruik van maken, ons ten diepste dan weer niet mee, omdat we juist dat contact met die wereld en met de ander, maar echt ook met de fysieke wereld, steeds meer kwijtraken. Dan is het geen vertrouwde plek meer. Dan krijg je inderdaad een generatie met belangst. En überhaupt met een soort contactangst. En misschien, ik weet niet of ik nu binnen of buiten Rosa treed, maar ik ben er zelf stellig van overtuigd dat zeg maar de epidemie van burn-out en stress en depressie die onze samenleving nu treft, heel erg te maken heeft met dat element van vervreemding, wat in een steeds snellere mate ons in de greep krijgt eigenlijk.
Blijf je heel erg bij Rosa hoor. In resonantie staat een van de dingen waar die elke keer weer op uitkomt.
Ja.
Dat die vervreemding, dat die grote hoeveelheid burn-outs waar we in zitten, heel erg met die vervreemding te maken heeft. En hij maakt ook een hele, vind ik, indrukwekkende schets van hoe, hij zegt ook, als vervreemding aan de orde is, dan is de wereld voor jou donker en onbenaderbaar en vervreemdend. Hij schetst dan hoe je niet meer in die wereld staat, maar het ziet als een vervelend ding.
En ik zou wel aanvullen, ik weet niet of hij dat ook zegt meer uit mijn hoofd, maar niet alleen vervreemdend, maar zelfs daardoor beangstigend. Dus we worden bang van de wereld en als je bang wordt van de wereld, word je uiteindelijk bang voor je eigen bestaan. En dat raakt mij, ik zie het ook om me heen. Ik ben inderdaad, en dat zijn we natuurlijk met z'n drieën hier nu, met meer mensen, zo zoekende van hoe kun je uitreiken naar mensen die al een beetje in die angst gevangen raken, om dat zelfs een enge wereld mee in contact treden hem weer vertrouwder kan maken.
Nou, ik vind eerlijk gezegd, daar vind ik wel aanknopingspunten bij Extinction Rebellion, Paul. Als een club die eigenlijk gemotiveerd is door het verschrikkelijk mislopen met de wereld, die ook bang zijn voor hoe het gaat, en die van daaruit zeggen, maar dat daardoor, we gaan niet in een hoekje zitten. We gaan er tegenaan. En we doen ook dingen die invasief zijn, waar niet iedereen blij mee is, door snelwegen te blokkeren of je vast te lijmen. Allemaal dingen die eigenlijk schokkend zijn en waarvan anderen zeggen, ja, dat hoort niet, zo zou je dat niet moeten doen. Maar ze gaan eigenlijk die strijd aan vanuit het idee, we staan hier voor een groot ideaal. En Dus daarin denk ik net een slag anders dan toen je het net zat over geel en blauw, dat dat als het ware wat instrumentele dingen waren. Ik denk dat dat voor blauw heel erg geldt. Maar voor de politieke strijd, die heel erg geel is, denk ik, die kan enorm resonant zijn. Want je gaat namelijk je knokt ergens voor, je probeert je zelfeffectiviteit te vergroten in een wereld waarvan je realiseert dat die terugpraat. En daar luister je natuurlijk ook naar, want je bent niet stom. En ik vind dus ook heel mooi hoe de appjes van die club altijd eindigen met de groet, met liefde en woede. Want die staan ook voor hoe ze dat proberen te doen. Liefde voor elkaar en voor de wereld en allemaal van dat soort dingen. Maar ook woede over hoe het gaat. En dus ook een woede die motiveert om in actie te komen. Dus ik vind dat... Eigenlijk vind ik dat heel resonant en het is helemaal niet zweverig.
Hoor je zelf iets heel moois zeggen wat Rosa ook zegt. Hè? Je zegt, want we zijn niet stom. En dat relateert dus aan dat thema van Rosa, dat als je niet antwoordt, als je niet resoneert, dat je dan meegaat in het verstommen van de wereld. Dus wat jij nu net even heel... in een bijzinnetje zegt, dat is dus ook zo'n kernbegrip wat mij ook raakte in het hele boek. Het verstommen van de wereld. En waardoor die wereld zo extra veel beangstigender en enger en dus niet vertrouwder wordt.
Dat is, als ik hem weer even terug mag brengen naar het vak, want ik deel je pleidooi, Jaap, over dat wat Extinction Rebellion doet, is iets heel mooi laten zien hoe er weer stem kan komen in de wereld. Als je kijkt naar ons vak, als je kijkt naar organisaties, die zijn vaak echt heel erg georganiseerd rondom stomheid. Dus je bent een human resource en je doet je werk. En dat maakt hem best ingewikkeld. Ik hoor echt heel vaak mensen zeggen, ja, ik doe mijn werk, maar wat die organisatie allemaal doet, dat weet ik allemaal niet hoor, is te ingewikkeld geworden. Het is volgens mij een stomme relatie geworden. Dus stom, niet stom in de, stom zeg, maar niet sprekende relatie. En andersom ook. Mensen die een opdracht krijgen die bijna niet te doen is en er gewoon nog een doel bij krijgen en nog één. Want hey, human resource, go. En ondertussen hebben we wel taal van mensen betrekken en tot hun recht laten komen en hun talenten laten ontplooien. Dus er zit iets heel raars in de organisatietaal die we hebben. Ja?
Daarom vind ik zo mooi, Leike, dat je nu de laatste tijd bijvoorbeeld Haagse ambtenaren zichzelf ziet ontstommen. He, dus recent, nu we dit opnemen, hebben een aantal ambtenaren zich uitgesproken tegen de manier waarop men bij het ministerie van Buitenlandse Zaken omgaat met de kwestie in het Midden-Oosten. Omdat men zegt, ja, dit is allemaal politiek ingegeven, maar denk even na. Zullen we even de historische dingen op een rijtje zetten? Even los van de vraag wat je er inhoudelijk van vindt, vind ik het een goed geluid dat die ambtenaren ook een stem weer krijgen en dat die ambtelijke stem niet verscholen gaat achter de ministeriële verantwoordelijkheid, waardoor ze hun klep moeten houden met de Oekase kok en nog zo wat. Paul, jij wou wat zeggen?
Ja, even in onze zoektocht naar hoe dan wel, schoot me ook te binnen, notabene uit een volgens mij verschrikkelijk neoliberaal boek, dus van Jim Collins' Good to Great. Daar stond, het is helemaal niet mijn lievelingsboek, maar er staat wel één belangrijke wijsheid in. Collins noemde dat het stokdeelprincipe. En Stockdale was een vriend van hem en die had kanker. En die beschikte in die zieke fase over het buitengewone vermogen om twee dingen tegelijk te doen. Namelijk voluit de bittere en barre realiteit die hem trof in de ogen kijken en zich daarvan bewust zijn. En tegelijkertijd hoopvol blijven en blijven nadenken over wat wel kan. En niet verzuipen in wat niet kan. En een soort tweebenigheid van die twee. Ik heb het helaas in mijn eigen leven natuurlijk bij mijn vrouw. En ik had het Joke Dijkstra-principe willen noemen, want die kon dat ook. Maar dit is ook echt iets wat ambachtelijk, wat ik graag meeneem naar mijn cliënten ook. En eigenlijk, je kunt van hem vinden wat je wil. Ik ben ook niet in alles een fan, maar zo'n Otto Scharmer, die zei van ga eerst sensen. ga eerst contact maken met de realiteit. Ga niet versnellen. Ga in de vertraging. Ga contact maken met alle stakeholders, met alle plekken waar het gaande is. Neem daar de tijd voor. Ga je bezinnen voordat je het gaat fixen en gaat oplossen. En ik, als ik hem lees als dat stokdeelprincipe, dan, ik zeg niet dat het alles oplost, maar het zou ook één van de handvatjes kunnen zijn om in een wat resonantere relatie met onze realiteit te kunnen treden. Lijk, ik zie jou ook ongeduldig popelen.
Nou, dus jij deed, waar gaat het nou om in het vak? En waar we langzaam naartoe bewegen is volgens mij het woord stem. Dus van mute naar unmute, hè? Van stom naar, van verstomd naar weer stem. En weer stem in de voorbeelden die we gebruiken, is de stem van de wereld die we terugbrengen. Niet de stem van het ik, niet de stem van het doelsysteem, maar de stem van de wereld. En die zie je denk ik op alle plekken terug. Dus heel langzaamaan beginnen we te zeggen, ja, wacht even, de wet, dat is natuurlijk, ik heb hier een citaat van Abu Talib, die echt heel prachtig zegt, we zeggen nu nog te vaak, de wet zegt niets over uw situatie, ik kan niets voor u betekenen. Maar we zouden eigenlijk moeten zeggen, juist daarom gaan we iets regelen. Dus dat is ook weer de stem van de wereld. Natuurlijk hebben we wetten nodig. Het is heel gek als we dat niet hebben. Maar in dit zinnetje lees je, maar we moeten ook de stem van de wereld terugbrengen. Dus misschien vraagt het wel deze blik.
Ik wil van harte aansluiten, Lijke. Want ik geloof, Jaap, dat jij het ook al eerder in deze podcast had over het geheel. Hè? En dat is ook hetgene waar het denk ik over gaat. Is dat we niet de boel in stukjes knippen en dan vooral de stukjes die ons bevallen of waar we denken, nou daar weet ik wel wat op, dat we daarmee aan de slag gaan en de rest is te moeilijk of te onaangenaam en dat daar kijken we maar even van weg. Maar de wereld staat voor mij ook voor het geheel. Dus dat je zon en schaduw en makkelijk en moeilijk en noem maar op, maar het geheel. En de wereld proeft voor mij ook als iets wat tastbaar is, ook de echte wereld. En de echte dingen. Ja?
Ja, nee, Paul. Ik sluit daar helemaal mee aan. Ik wil je aanvullen, zeg maar. Met dat ook het gebrekkige, het onvolmaakte, het beperkte. Dat die allemaal tot diezelfde wereld horen. En dat de voortdurend streven naar volmaaktheid. Het uitbannen van overbodigheden. En van dingen die je slik noemt of wat dan ook, ook precies zo killing is. Dus dingen als lean, waarbij je zegt, zullen we eventjes alles uit het systeem douwen, uit het arbeidsproces douwen, wat niet direct bijdraagt aan dat arbeidsproces, lijkt op dat moment natuurlijk wel heel verstandig en efficiënt en nog zo wat. Maar je draait ook de nek om van dat wat het ook spannend kan maken, wat het leuk kan maken, wat ook kan helpen om weer eens een andere oplossing te vinden dan degene die je altijd al deed. Je haalt dus ook precies het resonante eigenlijk weg door het dicht te regelen in zo'n lean-achtig systeem.
In zijn ultieme doorrationaliteit, zoals Lijken dat natuurlijk aandraagt. Dus ja. Dus zelfs daar past het ons weer om, en dat vind ik wel mooi Lijken, hoe jij het ook introduceert. En zeker van onze kant weer een zekere mildheid naar die doelrationaliteit, dat het wel begrijpelijk is dat dat er is en dat dat ook tot op zekere hoogte geëerd moet worden en inderdaad meer aangevuld moet worden en verrijkt moet worden dan dat we die doelrationaliteit nu gaan verwerpen, want dan vervreemden we onszelf zeg maar van onze eigen klanten en van de mensen die we willen helpen.
Ja, is het gekker? En het is dus allebei. Het is en die doelrationaliteit, en die moet je niet weghalen. En je moet de stem van de wereld blijven horen en de ruimte hebben om daardoor geraakt te worden of die wereld te raken als je denkt, maar nu is het te instrumenteel. Dat is wat jij opschetst. En wat ik er heel ingewikkeld geloof ik aan vind, is, als ik even terug mag van jullie naar de echokamers, wat we volgens mij heel vaak doen, is niet de stem van de wereld terugbrengen, maar de stem van het individu. In de aanpakken Dat zijn heel vaak aanpakken waarbij we het individu willen horen. Maar als we zeggen de stem van de wereld moet teruggebracht, dan staat het individu ten dienste van de wereld. En dat zit heel mooi in jouw verhaal, Jaap, over Extinction Rebellion. Dat zij pakken de stem van de wereld, niet hun individuele stem. Ik denk dat dat in ons vak, dat is wel echt een mandje. Want we zijn zo, het individu is de oplossing voor alles, zeg maar. Dat is echt, dat moeten we anders gaan definiëren als we zeggen we moeten de stem van de wereld weer inbrengen.
Ik vind jullie beide betoog nu op het laatst eigenlijk wel heel, misschien zelfs wel, het is heel pretentieus om te zeggen, iets rijker dan Rosa. Omdat, ja, stiekem neigt Rosa met zijn resonantie aan het eind toch tot een tamelijk individueel gedefinieerd antwoord op een hele maatschappelijke probleemstelling en kwestie. En zoals jullie hem nu omschrijven, proeft hij voor mij zelfs weer ietsje rijker, omdat hij dan ook weer terugpendelt. Dat individu is niet fout, hè, want die hoort er wel bij. Maar zo halen we ook inderdaad dat collectieve stuk er weer meer bij. En dat is ook precies nog een stukje zoektocht, wat ik in ieder geval in het boek van Rosa nog aan het zoeken ben, van hoe doen we dat?
Ja, dat zit er minder in, dat herken ik wel.
Ja.
Ja, maar ik merk dat mijn zorg over de wereld en mijn zorg over hoe schraal we organisaties hebben gemaakt en hoe schraal die organisaties dan weer met de maatschappij omgaan. Vind ik dit echt de zoektocht. Hoe breng je die stem van de wereld? Want het vraagt toch een soort slordigheid, dat er fouten gemaakt mogen worden. Dat het niet over efficiëntie gaat, maar over effectiviteit die je niet helemaal kan voorspellen. Ik weet niet of dat lingo ooit echt terug... Ik hoor de taal tegenwoordig wel vaker. Maar doorleven wat het echt betekent, nog zie ik ook wel op een paar plaatsen, maar is echt zoeken.
Nee, maar dat is ook zo verschrikkelijk ingewikkeld volgens mij. Er is een of andere... ik geloof een Amerikaan die in 2003... een onderzoekje deed naar wat mensen zich konden voorstellen. Namelijk, konden ze zich het einde van de mensheid voorstellen? En dat konden behoorlijk wat mensen konden, dat eigenlijk best aardig. En vervolgens de vraag, kun je het einde van het kapitalisme voorstellen? En dat konden mensen, dat was een stuk moeilijker. Dus we hebben allemaal apocalyptische ideeën of beelden misschien wel voor ons over hoe het uiteindelijk gewoon mis gaat lopen. Maar hebben wij ook een beeld bij en hoe maken we nou een einde aan een systeem dat uit is op eindeloze groei, een systeem dat zich baseert op egoïsme, kunnen we daar alternatieven voor bedenken? En dan zie je, nou vind ik wel interessante dingen hoor, zoals bij Thijs Leijster die een prachtig boekje heeft geschreven over meenten. En er zijn natuurlijk allerlei alternatieve economen, donut-economie en noem maar op. Maar ik heb zelf het gevoel dat het allemaal nog behoorlijk marginaal is eigenlijk. Vergeleken bij die enorme, bijna onstuitbare kracht van dat kapitalisme. En ook eigenlijk dat onstuitbare van die versnelling. Zoals jij het ook beschrijft helemaal in het begin lijken. Dat je zegt, kijk, die versnelling zelf... zit zo in elkaar dat hij eigenlijk zichzelf in stand moet houden. Het is de bewegelijkheid die de balans brengt. En als je dat ontregelt, dan sodemiet het er echt iets verschrikkelijks in elkaar.
Ja, dus het gaat om andere bewegelijkheid en het is zoeken naar wat het is. Sorry Paul, ik onderbrak je.
Ja, nee. Maar dat is natuurlijk ook het doodenge. We zijn zo verslaafd aan alles wat die versnelling ons brengt en heeft gebracht. Aan materieel welzijn, welvaart en noem maar op. Dat nog enger lijkt bijna dan van nou ja, dat die wereld vergaat. Misschien dat ik dat dan nog net na mijn dood, dat ik dat dan meer hoef mee te maken, zeg maar. Dat is wel heel bijzonder. Ik zit ondertussen, eigenlijk merk ik zelf ook met een enorm dilemma. Ik weet niet of de tijd dat nog toelaat overigens. En een beetje echt een veranderkundig dilemma in dit opzicht. Dus aan de ene kant... keer op keer heeft mijn werk mij geleerd dat om een patroon te doorbreken, het nodig is dat degene die in het patroon leven, zeg maar, eerst gigantische kopstoten en ervaren En zo kan het niet langer. En dat zich pas dan echt de weg kan openen naar iets anders. Dus ik heb dat in mijn proefschrift ook het no change veto genoemd. Tegelijkertijd merk ik, ik zat vorige week nog in een of andere bijeenkomst die heel beeldend Hilversum aan Zee heette. Gepresenteerd door Harm Edens. En daar kwam Gerrit Hiemstra ook weer opgetrommeld. Niet van de buis af te slaan. En die kwam weer met zo'n enorm doemverhaal van wat we allemaal niet meer mogen. Om de wereld te redden. Supergoed bedoeld. Het is een ontzettend intelligente, lieve en eigenlijk een man naar mijn hart. En tegelijkertijd merkte ik, ja, maar met dit verhaal gaan we meer mensen wegjagen van waar we naartoe willen dan aantrekken. En tegelijkertijd weet ik als vakmens, al die verhalen met die beloftes waar Jaap het eerder over had, ja, dat werkt ook heel verziekend en verstrikkend. Dat is hem ook niet. Dus het dilemma is van, met de doemverhalen jaag je iedereen van je af. En met de attractor en de mooie beloftes, hebben we dat kennelijk niet. Hoe fijn en hoe mooi en hoe aantrekkelijk en resonant de wereld zou kunnen zijn, daar hebben we kennelijk nog geen taal of geen idioom voor. En nou zo, dus het hinkt op twee benen en alle twee lijken ze niet te voldoen.
Ja, het leuke van een dilemma is, het is goed versus goed of slecht versus slecht. Hè? Je lost het niet op. Dat vind ik altijd heel fijn aan een dilemma.
Ja, twee lemma's.
En het is alweer een aantal jaren geleden, maar ik heb ooit een blog geschreven waarin ik zei, ik wil trouwen met Gerrit Hiemstra. Mag ik met hem trouwen?
Ik ben niet vergeten, ik kan hem nog herinneren.
Omdat wat deze man aan de ene kant van het dilemma doet, is heel erg benadrukken, we zijn het contact met de wereld kwijtgeraakt. We zijn het contact met de wereld kwijtgeraakt. We zijn het contact met de wereld kwijtgeraakt. Dus wat ik heel knap van hem vind, en helemaal in hoe hij zich daar reageert op mensen die hem dan weer aanvallen. Ik vind het echt razend knap dat je dat zo lang volhoudt. Maar volgens mij zit hij gewoon aan één kant van jouw dilemma. En is de andere kant van het dilemma dat zoeken naar die resonante verbinding. Ja.
Nou, wat, kijk, dat dilemma, Paul, zoals jij het beschrijft, weet ik niet helemaal zeker of dat het dilemma is. Want we praten in ieder geval elkaar geweldig na in het idee dat de mensen positieve boodschappen willen horen en blije berichten. En dat mensen allemaal vlees willen blijven eten en in hun auto willen blijven rijden enzovoort. En volgens mij is dat voor een deel waar. En tegelijkertijd zie je ook dat bijvoorbeeld Extinction Rebellion ongelooflijk veel steun krijgt onder de bevolking voor de strijd die ze voeren. Dus dat zijn ook dubbele boodschappen. En waar wij tot nu toe de hele tijd politici hebben die maar de boodschap blijven geven van nou, er gaat heus niks veranderen voor je hoor. Hè, omdat ze bang zijn om een andere boodschap te geven. Daarmee blijft iets in stand, waardoor we eigenlijk helemaal niet testen wat er gebeurt. Als je zegt, wat Den Uyl deed bij de oliecrisis. Mensen, het wordt minder. Het is niet allemaal leuk, enzovoort. Ik denk dat het wel eens enorm zou kunnen helpen om dat hele reële bericht te geven.
Dankjewel. Ik noemde eerder al mijn Joachim, mijn overleden partner. Ik wil daar toch nog een hele relevante gebeurtenis. Wij hadden af en toe natuurlijk dat wij voelden wel van, oh, er zit geen goed nieuws aan te komen. Maar we wilden het natuurlijk in ons hoofd niet weten. We wilden alleen maar horen en weten en bevestiging zoeken dat het wel weer goed zou komen. Maar we gingen dan slechter en slechter slapen, tot we uiteindelijk dan bij een dokter kwamen en het slechte nieuws incasseerden. Veel tranen. En we konden meteen vanaf daarna wel weer slapen. Bizar, maar we stonden weer in contact met de wereld, hoe boosaardig en vijandig die ook was. Maar het was weer congruent, wat ons lijf al wist, drong ook door tot ons snappertje. En op die manier konden we eigenlijk stom genoeg beter verder dan in de illusie dat het misschien wel goed zou komen, terwijl het gewoon niet waar was. Omdat we de werkelijkheid niet lieten terugpraten. Dus het is een bizar iets van hoe zelfs het meest verschrikkelijke nieuws je toch nog resonanter kan maken. En uiteindelijk dat fijner is dan in die ontkenning zitten, terwijl eigenlijk je hele lijf en systeem weet dat het niet waar is, dat je in een leugen leeft.
Ja, dus als we jouw je dilemma in het vak weer even beetpakken, dan gaat het dus om beide kanten van je dilemma zichtbaar houden. En de ene kant is, kunnen we de wereld weer in beeld brengen? Want die is een beetje weggevallen in die instrumentalisering. Zullen we de wereld weer, zullen we laten zien waar we het contact mee zijn kwijtgeraakt? En de andere is, zullen we de moeite aankijken, de stem terugbrengen? En ik denk misschien zelfs wel, als je niet allebei doet, dan, dus als je zullen we de wereld zichtbaar maken niet doet, dan kom je misschien wel in die individuele reflex. We gaan individuen zien in plaats van het individu in de wereld zien. Ik denk dat jouw dilemma eerder niet zozeer een dilemma is, als wel de twee polen die we allebei nodig hebben om stappen te kunnen zetten.
Nee, eens. En ik realiseer me nu al pratende dat we misschien ook individueel, maar ook in de wereld, dat het ook misschien wel een soort, het verlaat van het neoliberalisme, misschien ook wel een soort rouwproces is. Dat we ook collectief alle ontkenning en boosheid die er nu is, dat het misschien ook wel sprake is van een soort wereldwijd rouwproces, dat we een manier van leven die we hadden moeten loslaten. Dat betekent niet dat er daarna iets heel waardevols voor terug kan komen. Alleen dat weten we nog niet en dat zien we nog niet. En dat brengt wel heel veel paniek in de wereld, voor mijn gevoel.
Ja, dus moeten we in die moeite blijven. We kunnen er
ja.
Het lijkt mij een prachtig einde van dit gesprek. Jongens, Lijke van Os, Paul Kloosterboer, ongelooflijk bedankt.
Ja, jij ook, ja.
Dit was de eerste podcast in de derde reeks van de Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen. Paul Kloosterboer, Lijke van Os en Jaap van het Hek spraken over drie boeken van Hartmut Rosa. Leven in tijden van versnelling, onbeschikbaarheid en resonance.